Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sime en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten Live, onder leiding van Art Royakkers. Op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
Kortie Media.
Hackers zonden Russische propaganda uit op BabyTV. Peuters kregen daardoor filmpjes te zien van Poetin, de Russische vlag en de kaart van Rusland. En dat gebeurde ook in Nederland. Ondanks dat Oekraïne het moeilijk heeft op het slagveld, zit het land niet stil. Het bouwt naar eigen zeggen aan een bijna onstopbare drone die wordt aangestuurd door AI, kunstmatige intelligentie. En bij het maken van die drone krijgt het hulp van westerse landen. En de Oekraïnse inlichtingendiensten gebruiken sociale media in hun oorlogsvoering. Afgeluisterde gesprekken van Russische officieren worden online gepubliceerd en de eigen militaire successen worden groot uitgemeten. Met luitenant-kolonel Peter Schrijver praten we over sociale media als wapen in oorlog. Mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. Samen maken wij de onzichtbare digitale wereld zichtbaar, hier aan het digitale front. Goedemorgen, het is vrijdag 12 april. Naast me zit Dave Maasland. En ook bij ons dus luitenant-kolonel en onderzoeker aan de Nederlandse Defensieacademie, Peter Schrijver. Peter, hartelijk welkom.
Goedemorgen, dankjewel.
We gaan het onder meer hebben over sociale media en oorlogsvoering. Peter, leg even uit, want daar doe je onderzoek naar, toch?
Ja, zeker. Dat doe ik nu sinds een jaar. En ik kijk heel specifiek naar de Oekraïnse inlichtingendiensten en hoe die gebruik maken van sociale media. En dat wijkt toch wel wat af van wat we in het Westen gewend zijn. Mm-hmm. En je noemde net al één belangrijk aspect. En dat is bijvoorbeeld dat ze communicatie-intercepties van Russische officieren. Dat gebruiken ze niet alleen voor hun eigen interne informatievoorziening. Mm-hmm. Maar als daar stukjes in zitten, fragmentjes die interessant zijn om te delen met het Oekraïnse publiek. Ja. Dan zetten ze die online op hun sociale media kanalen. Dus dat is een van de opvallende aspecten van deze oorlog.
Je bent zelf ook militair. Waar ben je geweest? En was je daar ook al met dit onderzoeksgebied bezig?
Ja, ik ben in de jaren 90 ben ik voor het eerst in het buitenland geweest voor defensie. En dat was in Bosnië. Mm-hmm. Dus dat was in 1998. Eigenlijk twee jaartjes na het akkoord van Dayton. De rust was toen min of meer weergekeerd in Bosnië. En toen een van mijn taken was destijds ook contact te onderhouden met de Bosnische media. Dus dat is eigenlijk wel een beetje mijn eerste interesse gewekt om eens wat breder om me heen te kijken dan alleen wat gebeurt er nou intern bij ons. Maar ja. Hoe zit zo'n medialandschap eigenlijk in elkaar? Toen had je natuurlijk de verschillende tegenstellingen tussen de Serviërs, de Bosnische Kroaten, de Bosniaksen en dergelijke. En dat heb ik eigenlijk altijd meegenomen, die belangstelling. Ook toen ik in Afghanistan was. Hè. We hebben natuurlijk best lang in Afghanistan gezeten. Ja. Ik ben vier keer uitgezonden daar geweest als je het bij elkaar optelt. Dan kom je op ruim twee jaar in Afghanistan. En daar zag ik ook een hele interessante progressie voor wat betreft hoe de Taliban sociale media gingen gebruiken. Ja. Maar dat kunnen we misschien straks nog even aanstippen.
Ja. Ja. We gaan het zo meteen hebben over social media als wapen in een oorlog. Maar laten we anders eens even kijken naar een rondje nieuws, Dave. Deze week kwam in één keer naar buiten hackers die hebben Russische propaganda uitgezonden op BabyTV. Leg even uit, want dat triggert op een heleboel manieren. BabyTV, Russische propaganda, wat is daar nou gebeurd?
Ja, dat lijkt me eens goed om op uit. Je hebt ook trouwens door dat je mij steeds verder in die podcast schuift. Hè? Dus vroeger mocht ik in de intro nog wat zeggen. Ja. En dat zie je, valt het op, hè, Peter, dat ik steeds. Straks mag ik nog een cybertip. Straks mag ik nog een cybertip geven.
En dan is het weer af.
En dan ben je verder. Ja. Nee, Harm, ik denk dat het toch heel interessant is om wel even in te zoomen. Kijk, BabyTV heeft natuurlijk de nieuwskoppen gehaald. Want wat is er gebeurd? Eind maart waren er mensen die naar BabyTV aan het kijken waren. En op een gegeven moment Russische propaganda op hun televisiescherm te zien kregen.
En wat voor beelden zijn dat?
Ja, het was een soort, echt wat we kennen van propaganda. Russische marcheerliederen. Het verheerlijken eigenlijk van het Russische regime. Ja. Het soort kracht, militaire uitstraling. En er zijn natuurlijk heel veel vragen die mensen hebben. Hoe kan dit? Wat was hier het doel van? Etcetera. Nou, misschien heel even goed om een paar spelers uiteen te zetten. Want ja, BabyTV, er zijn vast ook luisteraars die geen kinderen meer hebben onder de 3 jaar en geen idee hebben. BabyTV is actief in meer dan 100 landen en 18 talen. Dus het is is wel echt een kanaal wat over heel de wereld bekend is en bekend staat. De eigenaar van Baby TV is Walt Disney, de Walt Disney Company.
Nee,
dus ook niet zomaar even een partij. En dan is het misschien toch eens goed om in te zoomen van jou. Wie is eigenlijk de partij waar het misgegaan blijkt te zijn?
Ja.
En dat is Eutelsat. En Eutelsat is dus een satellietbedrijf. Ook niet de minste. Die met name radio- en televisiesignalen dus verspreidt. Een Frans bedrijf. 1,1 miljard euro omzet. Doen ongeveer 5800 televisiezenders verspreiden zij. Dus de omvang van de partijen die hierbij betrokken zijn, dat is niet mals.
Maar je noemt dus Walt Disney, een miljardenbedrijf, die dit, Walt Disney aan de ene kant, Eutelsat aan de andere kant. Maar waarom kies je dan Baby TV als doelwit? Want ik kan me voorstellen, als je zoveel zenders hebt, dan is er vast een zender tussen waar je meer bereik mee krijgt.
Ja, ik ben dus vanochtend speciaal voor jou vroeg opgestaan om eens uit te zoeken hoe dit in elkaar zit. Ja. En ik ga je heel even kort meenemen. Je hebt Baby TV. Baby TV is degene die dit programma maakt. Vervolgens heb je de Walt Disney Company, die daar de eigenaar van is. Daar de licentie-eigenaar van is en bepaalt wie dat mag uitzenden. Die maken daar een pakketje van.
Ja.
Vervolgens geven ze dat aan RR Media. Dat is het bedrijf wat uiteindelijk ervoor zorgt dat het signaal naar de satelliet wordt gegaan. Een pakketje klaarmaakt, zodat Eutelsat het uit kan zenden.
Ja.
Vervolgens in allerlei verschillende lokale landen zijn er weer partijen die dat signaal opvangen.
Mm-hmm.
Dat kan een KPN rechtstreeks zijn, maar dat kunnen ook lokale distributiepartijen zijn.
Ja.
Vervolgens wordt dat door KPN naar het netwerk gestuurd via je kastje wat je thuis hebt staan.
Ja.
En zo komt het op je tv. Dus het interessante aan hoe dit werkt is dat er heel veel partijen in deze schakel zijn waar het misgegaan zou kunnen zijn.
Ja.
En nou wil ik iets aangeven wat belangrijk is, wat we niet uit moeten sluiten, wat ik nog niet in de media heb gelezen.
Mm-hmm.
Je zou namelijk moeten gaan kijken, uiteindelijk is het bij Eutelsat, schijnt het misgegaan te zijn. En dat is pas toegegeven door het bedrijf, nadat nu.nl vragen heeft gestuurd.
Ja.
Daarvoor zeiden ze tegen klanten, joh, het is een storing, niets aan de hand, doorlopen maar.
Mm-hmm.
Wat blijkt nou dat Eutelsat niet alleen maar radio en tv doet. Zij verzenden ook allerlei bedrijfsdata over die satellieten, telecommunicatie. En het wordt ook gebruikt voor de locatiegegevens van schepen in de gaten te houden en op die manier te tracken. Dus wat we niet uit moeten sluiten, is dat Eutelsat aan zich als bedrijf best interessant kan zijn, gezien de huidige spanningen en tijd waarin we leven. En dat het hele uitzenden van zo'n baby tv op zichzelf misschien niet eens een doel hoeft te zijn. Zou wel kunnen, want waarom zou je dit doen? Nou, op het moment dat je baby tv hackt met al die grote bedrijven eromheen, laat je ook zien, wij kunnen dit. En wij kennen van de Russische Federatie dat het voor hen soms genoeg is om een zaadje twijfel te planten.
Ja.
En eigenlijk aan te geven dat mensen denken, zeker de gewone consument, ze kunnen de media aanvallen, tv, kan ik nog wel wat geloven? En dat zaadje twijfel is soms genoeg. Maar het bevreemdt mij dat als je deze keten ziet, dat dit geen makkelijke aanval is geweest. En je moet jezelf afvragen, waarom zou iemand zoveel moeite doen voor een klein filmpje dat waarschijnlijk minimale impact heeft. En daarom denk ik dat we de opties open moeten houden. Het is misschien onderdeel van een grootschaligere, het feit om twijfel te zaaien, maar misschien dus ook wel omdat Eutelsat andere dingen doet dan enkel het uitzenden van Baby TV.
Dus dan zou het ook een militair strategisch doelwit geweest kunnen zijn.
Ik denk zeg alleen dat we dat niet uit moeten sluiten, gezien wat Eutelsat doet. Dus een opvallend iets en we gaan er zeker meer van horen, denk ik. Want de tv-wereld is absoluut geschokt. Het is nog nooit eerder gebeurd op deze manier, ook niet in Nederland. Dus worden maatregelen.
Wat zegt dat dan over de veiligheid van televisie? En worden er inderdaad maatregelen genomen?
Er worden maatregelen genomen, zowel door KPN als Ziggo is dat bevestigd. Kijk, wat dit zegt, heel veel zaken die wij als normaal beschouwen, en dat zijn dus tv-netwerken, telecom, het feit dat wij gewoon kunnen bellen, zijn hele complexe netwerken met honderden tot duizenden leveranciers in de rand. En iets waar ik mensen niet ongerust over wil maken, maar het beschermen van leveranciersketens, die tegenwoordig allemaal gedigitaliseerd zijn, is een van de grootste uitdagingen waarvoor we staan. En dat is ook waar we met z'n allen ons zorgen om maken. Dat het ontregelen van die ketens, van logistiek tot aan telecommunicatie, media. Ja, Harm, dit bewijst gewoon dat het ontzettend lastig is als iemand wil om zijn hele keten veilig te houden. En ja, dat wordt gewoon een hele grote uitdaging.
Iets heel anders, Peter. Er kwam een interessant artikel naar buiten van de Telegraph. Daarin stond dat Oekraïne een door AI aangestuurde drone aan het ontwikkelen is. Waardoor het bijna onmogelijk wordt voor de Russen om dat ding neer te schieten. Kun je dat uitleggen?
Ja, ik heb het artikel gelezen. En hoewel AI is misschien niet helemaal mijn core expertise. Maar ik dacht wel even van, dit is misschien nog wel een wat overdreven bewering. Maar ze zijn wel degelijk bezig om AI zoveel mogelijk toe te passen. Mm-hmm. En wat betreft technische toepassingen, denk ik dat het best nog wel een beetje zoeken is. En een drone die niet te verslaan is, dat soort beweringen. Ik wil het toch een beetje met een korrel zout nemen. Ja. Maar dat ze van AI gebruik maken en dat diverse bedrijven in Oekraïne direct betrokken zijn bij het ministerie van Defensie. Mm. En dus ook steun leveren op het gebied van artificiële intelligentie. Ja, dat zien we eigenlijk best wel veel. En ik vond een heel opvallend bericht, ook in dezelfde context van The Economist. How Ukraine is using AI to fight Russia. Ja. En dat hebben ze al een heel vroeg stadium gedaan tijdens de oorlog in 2022, in het najaar. Misschien kun je je nog herinneren, toen zaten de troepen van de Russen nog bij Gerson, aan de overkant van de Dnipro. Ja. En stonden onder druk van de Oekraïners. De Oekraïners begonnen hen terug te drukken. En het was best wel vervelend voor die Russen, want ze hadden maar één brug om naar het oosten te gaan. En tegelijkertijd, de Oekraïners begonnen druk op te bouwen. En toen hebben de Oekraïners met AI gekeken. Het bedrijf Open Minds Institute is gaan kijken naar sentimenten. Hebben grootschalig sociale media binnengehaald in Rusland. Om te kijken van, hoe is het sentiment nu? Wat is het moment voor ons om die brug eruit te gaan schieten? Want dan weten we, ontstaat er onrust in Rusland. Want er zitten nog 30.000 Russische militairen tegen die rivier aangedrukt. En dat gaat onrust veroorzaken in de maatschappij. En wat is het juiste moment? Wanneer zijn er negatieve sentimenten? Wat negatieve sentimenten richting de regering van Poetin. Ja. En dat is het moment waarop we die brug eruit zouden kunnen slaan.
Maar je moet me toch heel even nog een stap mee terugnemen. Je staat aan het front, waar ik me niks bij voor kan stellen, gelukkig. Maar ik schets maar even wat. Je staat aan het front, kogels vliegen om je heen, je bent weggedoken, je moet vrezen voor je leven. Zijn dat dan ook mensen die op dat tijdstip aan het posten zijn? Of hoe gaat dat?
Ja, en dat is natuurlijk een van de onwaarschijnlijkheden eigenlijk van deze oorlog, die we van tevoren misschien ook helemaal niet goed hebben aanzien komen. Telecommunicatie is overal. Als het uitgeschakeld is, dan zie je eigenlijk dat er weer kansen worden gegrepen om dat zo snel mogelijk te herstellen of met alternatieve middelen. Hè. In de uitzending hebben jullie ook geregeld gesproken over Starlink. En daarnaast is het, en dat maakt ook mede dat de Oekraïense inlichtingendiensten zoveel intercepties doen. Je ziet toch dat er gewoon telefoongebruik is, ook door Russische militairen aan het front. Die communiceren met hun familie, dat wordt opgepikt en dat wordt eigenlijk vergaard en dan bekeken met behulp van AI. En er worden gewoon sentimenten uitgehaald. En zo zie je eigenlijk dat, dat maakt gewoon deel uit, die kinetische strijd. Dus aan het front, de kogels vliegen je om de oren. Maar tegelijkertijd ook de sentimenten thuis, dat is met elkaar verbonden.
Ja, patroonherkenning en dan kies het juiste moment.
Kies het juiste moment, precies. Om,
als ze in paniek zijn, die brug op te blazen.
Precies,
zeg maar.
Ja.
En dan nog even over die drone, hè, want die drone die wordt gelanceerd normaal gesproken en die bestuur je als mens. Dat kan zijn met zo'n brilletje op, dat je het first person ziet.
Ja.
Alsof je zeg maar op de drone aan het sturen bent. Er zijn allerlei manieren waarop je hem kunt besturen op afstand dat je hem gewoon ziet. Maar als hij dus vlakbij het doelwit is, als ik het goed begrijp, dan neemt AI het over, toch?
Ja, dan gaat het op het moment, krijg je eigenlijk, en dat is al een aantal jaren natuurlijk gaande, krijg je gewoon automatische beelddetectie. Hè? Je kunt het model trainen op bepaalde voertuigen, op contouren, op wat voor bewapening zit erop. En dan wordt gesteld dat het eigenlijk onfeilbaar is op het moment dat het toestel, hè, de drone, herkent, dit is een vijandelijk object, dan slaat hij ook toe. Ik weet zeker, daar zit nog heel veel human in de loop. Ja. Want als je zo'n ding natuurlijk vrijuit laat rondvliegen, zou het natuurlijk ook op je eigen materiaal kunnen inslaan, wat dezelfde kenmerken heeft.
Maar het idee is dus dat het dan niet meer
op het laatste moment kan het niet gestoord worden.
Gestoord worden, okay.
En daar zoekt men dus continu wegen naar. Hè? Elektronische oorlogsvoering. Hoe kunnen we dat het jammen van het signaal? Hoe kunnen we dat ontwijken? En dit is een van de manieren waarop men zoekt.
Ja. Voordat we helemaal doorgaan naar Oekraïne, er was deze week ook nog een ander opvallend artikel van de Telegraaf.
Oh ja.
Dave, ik zie je zegt de titel. Alarm om nieuwe criminele truc met deepfake. Hackers kopiëren je gezicht en plunderen je bankrekening. Dit zorgde voor wat gezucht en gesteun. Ik denk op meerdere plekken en redacties in Nederland. Dave, wat vind jij van dit bericht?
Ja,
kun je even uitleggen wat er gebeurde? Sorry. Misschien
ik zal ook proberen te duiden achter de schermen. Dit is een pijnlijk bericht. Kijk, we leven in een tijd waarin wij eigenlijk genieten van het feit dat het onze onderwerpen in de aandacht staan. Anders maken we het digitale front niet.
Ja.
Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen voor wie het te snel gaat. die angstig zijn. Die niet goed weten wat ze aan moeten met technologie. Er zijn mensen die het gewoon echt even niet meer snappen, niet meer weten. En ik denk dat over veel meer mensen gaat dan dat wij nu denken op dit moment. Waardoor de media, vind ik, een grote verantwoordelijkheid heeft om goed te duiden wat die risico's zijn van technologie. Maar natuurlijk ook wat die kansen zijn. Alhoewel ik snap dat goed nieuws altijd minder goed scoort. Daar weet je alles van. Hou het doem, denk het. Maar als er dan een bericht naar buiten komt en je leest dat als gewone consument, ja, en er staat letterlijk hackers, wat op zichzelf al een dubieuze term is. Ja. Ik neem aan, als iemand zijn gezicht kopieert in je banking te plunderen, ben je geen hacker, maar ben je gewoon een crimineel. Ja. Maar goed, hackers kopiëren je gezicht en plunderen je bankrekening. Een aantal dingen. Dit bericht klopt niet.
Ja.
Waarom het niet klopt, net ook uitgelegd omtrent hackers. Maar het gaat, de oorsprong van dit verhaal is een onderzoek in Vietnam en Thailand. Daar werkt het bankensysteem iets anders.
Ja.
Daar kan je door middel van een video te maken, moet je af en toe een transactie goedkeuren. Dat werkt hier helemaal niet zo. Dat is punt 1. Punt 2 is, het is een heel specifiek gericht daar op dat gebied.
Mm-hmm.
De vergelijking wordt doorgetrokken naar gezichtsherkenning in het algemeen. Dat onveilig zou zijn. Sterker nog, bij Hart van Nederland was de conclusie, waar ook een hoop mensen naar kijken, zet gezichtsherkenning uit.
Ja.
Alsof ook van een iPhone Face ID niet goed zou werken of wat dan ook. Wat onzin is.
Ja.
Echt pure onzin is. Dit heeft niks te maken met Face ID. Het onderzoek is uit zijn verband gerukt. En alhoewel het denk ik goed is om te wijzen op, hey, wat zijn dan die risico's wel van gezichtsherkenning? Wat je nu krijgt, en ik ben echt gebeld door meerdere mensen. Ik heb goed contact met hem, maar 3 keer Jack van Gelder in paniek aan de lijn gehad. Die zegt, ja, joh Dave, wat moet ik doen? Moet ik nu ik heb allerlei bankrekeningen, moet ik het eraf halen? Ik was van de week bij Vandaag Insight. Achter de schermen, iedereen had het eraf gehaald diezelfde dag.
Ja.
Hun gezichtsherkenning.
Terwijl dat juist een van de meest veilige methodes is die we hebben.
En wat denk je wat ze hebben gedaan om terug te zetten?
Nou?
De pincode. Dus ik zeg, hoe vaak zitten jullie in voetbalstadions of in andere dingen, ja, et cetera. En ik zie zo vaak mensen voor me gewoon een pincode. Nou, je grist die telefoon uit de handen,
ja,
en je doet die pincode na. Kortom, dit bericht is niet handig. Ik snap dat we hierover willen berichten. Het is waarschijnlijk niet bedoeld om te misinformeren. Maar dit is een voorbeeld van misinformatie die schadelijk is in ons vertrouwen voor technologie. En dat is niet goed. En ik hoop dat er een rectificatie aankomt. En sterker nog, ik weet dat achter de schermen wordt gewerkt om hier nog wel op terug te komen. Ook door andere media.
Ja.
En dat, ja, laten we hopen dat in ieder geval de Telegraaf met hun enorme bereik, ja, hierop terugkomen.
Ja. Dan wil ik naar Oekraïne, want Oekraïne heeft het nog altijd ontzettend lastig op het slagveld. President Zelensky zei afgelopen weekend dat Oekraïne een militair steunpakket nodig heeft van de Verenigde Staten, omdat het anders de oorlog zal verliezen van Rusland. En datzelfde wordt ook nog eens benadrukt door een Amerikaans generaal. Maar ja, we weten, oorlog is meer dan raketten en granaten. Peter, jij bent bezig met een proefschrift over hoe de Oekraïnse inlichtingendiensten sociale media gebruiken in die oorlog. Je hebt het net al even heel even kort aangestipt, maar kun je uitleggen hoe je dat onderzoekt?
Ja,
en wat je dan wil, nou ja, bewijzen? Of wat?
Ja, waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is om te duiden die dagelijkse vloed aan sociale media berichten die de inlichtingendiensten naar buiten brengen. En dat is bijzonder, omdat je normaal gesproken, dat zijn inlichtingendiensten, zeker als het oorlog is, kruipen eigenlijk wat naar binnen. Hè? Gaan kijken naar de vijand proberen dat in een geheime context zoveel mogelijk informatie naar binnen te halen. Om daarmee hun militaire commandanten of de politieke beleidsmakers mee te informeren.
Ja.
Nou, je ziet eigenlijk beide diensten een stap naar voren doen. En die is tegengesteld aan wat je normaal gesproken zou verwachten. Kijk naar Nederlandse context of naar de Amerikaanse context. En op dagelijkse basis worden dus meerdere berichten over 6 verschillende sociale mediakanalen, gewoon op eigen naam. Dus de Oekraïnse militaire inlichtingendienst, de GUR, heeft op 6, ja, verschillende accounts. De SBU heeft dat ook. Ze zijn ook aan het onderzoeken. Kunnen we dat misschien nog uitbreiden naar de nieuwe sociale mediakanalen?
En waarom die verschillende accounts? Om ook mensen,
zoveel mogelijk, zo breed mogelijk. Want je ziet eigenlijk een enorme groei ook, zeker sinds de oorlog, juist van het gebruik van sociale media als een nieuwsvoorziening.
Ja.
Bijvoorbeeld Telegram, een voorbeeld om te geven. Voordat de oorlog begon, of de grootschalige Russische invasie, want de oorlog begon natuurlijk al in 2014. Maar had het SBU-account op Telegram had een paar duizend abonnees. En
ja,
dat werd een beetje gevolgd door mensen die dat interessant
vonden. Ja, een beetje de insiders.
Precies.
Ja.
En binnen een maand na de Russische aanval steeg dat naar bijna 1 miljoen mensen. Die eigenlijk dat gingen gebruiken voor een deel van hun nieuwsvoorziening. En waarom was dat dan zo handig om daarnaar te kijken? Omdat de SBU gewoon hele menselijke tips ging geven aan de bevolking, die natuurlijk in onrust was. Hey, ga eens kijken naar onze websites. Hier staat betrouwbare informatie. Let op, hier zijn de Russen bezig om jullie te misleiden. Op dit Telegram-kanaal volgt het niet. Maar kijk in plaats daarvan naar de officiële overheidsaccounts. En dan nog gewoon even een rijtje. Let op, er zijn Russische saboteurs actief in die en die regio. Ziet u iets, meld het ons op Telegram. Ja. Dus eigenlijk niet zozeer communiceren als inlichtingendienst van wij hebben wel alle inzichten en wij gaan dat wel even uitleggen aan de beleidsmakers en de commandanten. Nee, nadrukkelijk eigenlijk even die stappen achteruit en kijken hoe kunnen we de bevolking betrekken bij de weerbaarheid van onze samenleving. Ja. En dat kun je niet alleen. En dat is eigenlijk wel eens een trend die je wel wat breder ziet. En misschien is het nog een bruggetje wat we later kunnen maken. Je ziet het ook in de cybersecurity sferen. Als je inlichtingendiensten ziet communiceren anno 2024, dan gaat het met name over cyberspace, cyberincidenten. Want men is heel erg afhankelijk ook van het...
Van de private sector.
Van de private sector. En dat was al een tijdje geleden geobserveerd door een Deense professor, Karen Lund-Petersen, die dat als een belangrijke stap zag in inlichtingencommunicatie. En je ziet de Oekraïnse inlichtingendiensten niet alleen toepassen op cyber, maar op een veel breder gebied, om juist die bevolking te betrekken bij de weerbaarheid.
Ja. Ja, want in hoeverre zagen jullie dit aan de onderzoekende kant niet gewoon aankomen? Omdat, volgens mij praten we dan over een asymmetrische oorlog waarin één tegenstander significant veel sterker is. Dus Oekraïne moet alles uit de kast trekken. Een kat in het nauw, innovatie. In hoeverre zagen jullie dit aankomen, dat ze dit soort decentrale acties zouden moeten doen om te overleven?
Laat ik het zo zeggen. De Oekraïense inlichtingendiensten zijn hier al een tijdje mee bezig. Maar het is wel een specifiek Oekraïense aspect om dat op eigen naam te doen. Hè? Ook Russische inlichtingendiensten zijn actief op sociale media voor beïnvloedingsoperaties. Maar dat doen dan vaak achter de achter die befaamde APT-nummers. Hè? Niet zozeer de GRU is hier aan het communiceren.
We geven de APT's.
Advanced Persistent Threat Actors.
De hele geavanceerde groepen.
Maar die doen ook aan beïnvloedingsoperaties. Maar dat doen ze niet zozeer op hun eigen account natuurlijk. Het is niet de GRU is aan het communiceren. Nee, zeg maar één Cozy Bear of, en jij kent ze waarschijnlijk nog veel beter.
Vanuit hun Telegram-kanaal, hè?
Precies. Ja, ja. Maar zij, de Oekraïense inlichtingendiensten, die trekken gewoon zelf dat jasje aan en stappen naar voren. Dus dat is eigenlijk best wel een bijzondere actie.
Maar waarom is het een trendbreuk? Want dat zei je net aan het begin eventjes.
Ja. Dus de trendbreuk zit hem er vooral in het op eigen naam communiceren. Dus onder eigen accounts en de hoeveelheid. Het gaat dagelijks bij de diensten 7 tot 8 berichten over uiteenlopende onderwerpen. Ik heb nog eventjes onderweg in de trein hier naartoe. Wat is de afgelopen weken allemaal gebeurd? En als ik dan naar de militaire inlichtingendienst kijk. Die hebben 5 intercepties van de Russische militairen hebben ze naar buiten gebracht.
Wat doe je met intercepties?
Ja, met communicatie-intercepties. Dus Russische militairen die onderling aan het bellen zijn. Of Russische militairen die bellen met hun familieleden. En stukjes van die communicatie worden online gezet. En vaak is dat juist de stukjes waarin Russische militairen of negatief praten over hun eigen commandanten. Ja. Over een hogere legerleiding. Over de slechte logistieke situatie waarin ze zitten. Maar ook over echt hele vervelende dingen die ze hebben gedaan. Die we rustig kunnen aanmerken als vermeende oorlogsmisdaden. En waarom zou je dat nou communiceren? Hè? Waarom zou je als Oekraïense inlichtingendienst
precies, wat is het doel dan?
En eigenlijk heeft dat wel te maken met iets wat de hele Oekraïense overheid doet. Wat je Zelensky zelf ook ziet doen. Let op, we hebben hier te maken met een levensgevaarlijke tegenstander. Als we opgeven, dan gaan dit soort dingen gaan ons overkomen. Hè? Dit is hoe ze omgaan met de bevolking, met de Oekraïense bevolking in de bezette gebieden. Hè? Hoor dit fragment. Er worden mensen in elkaar geslagen, opgepakt en nog veel erger. Let op, als wij ons niet verzetten, dan gaat het ons hele land overkomen. Dus we moeten die strijd wel voortzetten. Het is ook een stukje motivatie uiteindelijk.
Ja, draagkracht binnen Oekraïne.
En hoe noem ik? Ik las het artikel ook over jouw onderwerp en daar begonnen ze met, dit wordt ook wel de eerste commerciële ruimteoorlog genoemd, de eerste droneoorlog, de eerste AI-oorlog, de eerste hybride oorlog.
Nee, oorlog van vele.
Maar nu hoor ik dit verhaal. Hoe noem je dit dan? Of is dit onderdeel van...
Ja, ik zou dat gewoon benoemen. Dit past gewoon natuurlijk al in de lijn van informatieoperaties, van beïnvloedingsoperaties. En het unieke aspect daarvan is in dit geval dat de Oekraïnse inlichtingendienst dat op eigen naam dus gewoon zelfstandig doen. En dat zie je als je kijkt in het Westen, maar ook bijvoorbeeld naar Rusland. Ja, gaat dat toch vaak wat verhulder? Of dat wordt gedaan door het ministerie van Defensie, ja. Of zo'n APT-actor. Dus dan zie je dat op een andere manier. Eigenlijk plaatsvinden. En zij nemen gewoon die positie in de samenleving. Maar net zoals zoveel Oekraïnse overheidsorganisaties communiceren, zie je ook de Oekraïnse inlichtingendiensten die plaatsen innemen. En dat maakt deel uit van het uiteindelijk bij elkaar houden van de bevolking. Van het hogere doel.
Als dat mag van onze host. Dat is nog één vraag. Maar ik wil graag een stelling neerleggen. Ik heb een aantal artikelen gelezen en wat in mijn achterhoofd begon. En die zeiden eigenlijk het volgende. En dan gaan we hoe jij reageert, Peter. Zonder sociale media had Oekraïne deze oorlog al verloren. Waar of niet waar?
Zo, en waarom? En dan ga ik me toch even nuanceren. Waar of niet waar. Vele tinten grijs zijn in dit opzicht mogelijk. Maar ik denk dat in de kern daar zeker in het eerste jaar van de oorlog zit daar een hele belangrijke waarheid in. Op het moment dat Zelensky, zijn ministers, de verschillende overheidsdiensten in Oekraïne niet zo nadrukkelijk één de band waren aangegaan met de bevolking via sociale media en ook ervoor gevochten hebben om zoveel mogelijk ook telecommunicatie overeind te houden. En twee, niet die internationale exposure, als ze dat hadden laten liggen, dus als ze niet hadden gecommuniceerd richting het Westen. Kijk, wij staan hier, wij blijven hier. Wat hij ook letterlijk heeft gezegd, de president. En dat is de boodschap geweest. De Duitse regering in eerste instantie wou niet over de brug komen met meer dan 5000 helmen. Dat was echt in de eerste oorlogsdagen.
Ja, je glimlachte erop, maar het is eigenlijk krankzinnig.
Maar, nee, maar je had echt het idee, dit gaat binnen 72 uur worden ze overlopen. En dat is niet zo geweest. En dat hebben ze geëtaleerd. Dat hebben ze geëtaleerd via sociale media. Maar ook de eenheden te velden gingen communiceren. Zetten filmpjes online en liet ook zien, die Russen zijn niet onoverwinnelijk. We hebben een kans, we moeten doorvechten. En die spirit van... Die spirit is breed uitgedragen en dat heeft ook aangeslagen. Een underdog die terugvecht, heel simpel eigenlijk ook in marketingtermen, dat zorgt voor sympathie. En die sympathie hebben ze weten te winnen, juist ook door gebruik te maken van die sociale media.
Dus jij zegt eigenlijk, zonder sociale media had Oekraïne nooit de steun gekregen van het Westen die ze nu eigenlijk hebben gekregen?
Natuurlijk zouden er diplomatieke contacten zijn geweest. Maar juist door het zo zichtbaar te maken, zodat ik in de trein en jullie ook in de trein 's ochtends naar je werk op social media kunnen kijken. En ik zie weer een succesfilmpje door de Oekraïnse strijdkrachten. In die moeilijke eerste maanden krijg je toch een soort betrokkenheid. En die betrokkenheid leidt tot druk op parlementsleden en et cetera, et cetera. En ik denk dat het echt een belangrijke rol heeft gespeeld.
Dus dan toch marketing en sociale media als extra wapen in een oorlog?
Ja, natuurlijk. Zeker weten. Ja.
Ik las dus ook zelfs dat Oekraïne ook heeft gezegd dat het creëren van een band met de internationale achterban, het gevoel geven dat als je Oekraïne steunt, je een soort vriendschappelijke band opbouwt, dat een van de lange termijn doelen zou zijn.
Maar dat zien we toch ook best wel veel terug als je kijkt naar Zelensky, die via videobelverbindingen in de Tweede Kamer, Europees Parlement, ministers die op een manier of andere hoogbewindsbekleders die via videobelverbindingen op allerlei conferenties inbellen. Ja. Daar zijn ze best wel actief in, toch?
Ja, zeker. Daar zijn ze heel actief in. En het mooie daarvan eigenlijk is dat het niet alleen ligt bij de top in Oekraïne, maar eigenlijk ook het maatschappelijk middenveld. Civil society, noem ik het dan maar eventjes. In Oekraïne bestaan er allerlei organisaties die op private wijze het leger ondersteunen. Dat heeft ook een beetje te maken met de oorsprong van het moderne Oekraïense leger. In 2014, 2015 was het Oekraïense leger heel zwak. De Russen konden snel de Krim innemen en daarna onrust stoken in het oosten. En er zijn allerlei vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerseenheden zijn toen in heel snel opgericht. Maar die waren voor hun spullen afhankelijk, voor hun munitie, voor hun logistieke ondersteuning van hun achterban. Ja. Dus eigenlijk, en dat zie je nog steeds, een heleboel Oekraïense legereenheden zijn verbonden aan een bepaalde regio en hebben daar een heel netwerk van mensen die steun verlenen. Maar hoe kun je die steun nou verlenen? Dan moet je ook een beetje de schwung erin houden, een beetje laten zien wat je doet. Dus dan zie je dus ook aan het Oekraïense front, eigenlijk worden constant filmpjes gemaakt, de successen worden getoond, om daarmee maar weer te laten zien, kijk, het is de moeite waard om ons te ondersteunen, kijk wat we met jullie middelen doen. Ja. Om dat even te benadrukken, contact met een Oekraïense collega, die ook PhD-onderzoek doet, maar daarnaast actief dienend is, en die vertelde mij, je zult het misschien niet verwachten, maar mensen die goede content kunnen maken, goede filmpjes aan het front, die zijn voor ons ontzettend belangrijk. Ja.
En eenheid, dus marketeers zijn ook gewoon digitale soldaten eigenlijk.
Een goede content operator.
Om is het net zoveel waard als een tank op het slagveld.
Die is ontzettend veel waard. Die van een drone heel snel, een drone de beelden kan afhalen en daar een aantrekkelijk filmpje kan maken. Misschien vinden wij het niet altijd aantrekkelijk, want de muziek die eronder onder staat is soms niet te harde. Maar daar gaat het niet om wat wij ervan vinden. Het gaat voor die achter in het
laten
beste
zien
van Oekraïne.
Wat er gebeurt.
Laten zien wat er gebeurt. Ja. Laten successen zien. Ze zien de eigen soldaten in beeld. En daar heb je iemand voor nodig die het een beetje handig in beeld weet te brengen. En die daar een beetje voor heeft voor sociale media.
Worden ze daarin getraind dan? Op die manier?
Dat heeft vooral te maken met de jongere generatie die daar gewoon heel goed weg mee weet. Smartphones zijn niet meer weg te denken. Ook aan het front niet. En men heeft wel geleerd van op een bepaald moment is het niet zo handig om je smartphone aan te zetten, want dan word je gedetecteerd. Maar er zijn altijd wel momenten dat je even naar achteren kan gaan, of wellicht via een Starlink-verbinding, en dan toch die upload kan doen van zo'n filmpje, wat dan misschien achter het front nog even verder wordt bewerkt. Maar men heeft gewoon het besef van, oké, als we een aanval uitvoeren, dan is het handig als we dat zoveel mogelijk ook in beeld brengen en ons succes naar buiten brengen.
Ja. Dat is kennen allemaal die filmpjes van die drones die dan boven, en ik ga iets verschrikkelijks zeggen, maar dat is denk ik wat jij beschrijft. Dus ik praat even als mens, dat je wil dat Oekraïne wint. Ja. Je ziet dat filmpje van een drone die een tank raakt en succesvol explodeert.
Ja,
en je hebt een gevoel van een kleine overwinning, terwijl uiteindelijk daar een mensenleven. Ja. Maar dat is wat ze dus doen. Ze betrekken je bij hun successen.
Ja, precies. Natuurlijk zijn er zit ook een nare kant aan van die dronebeelden. Laten soms ook natuurlijk granaten vallen op individuele soldaten.
Dat zie je gewoon.
Dat zie je. Ja. En dat is natuurlijk iets natuurlijk een glijdende schaal waar we niet naartoe zouden moeten willen gaan. Maar het maakt. Ik kan daar een ethisch oordeel over hebben. Maar het gaat mij erom dat het gebruikt wordt. Het is content. En het laat natuurlijk bepaalde successen zien. Mm-hmm. En,
is het ook contraproductief? Een van de bronnen die ik heb onderzocht zei op een gegeven moment van, joh, wat er veranderd is, is dat vroeger ook in de tijd van mijn ouders, als je breaking news wilde zien, dan ging je naar teletext of de tv aanzetten of iets anders. En nu zeiden ze, joh, door gewoon passief te scrollen, krijg je breaking news te zien. Dat komt namelijk op je tijdlijn. En dat zorgt voor een bepaalde vermoeidheid. Sommige mensen zijn klaar met de beelden, willen het niet meer. En zijn er dus ook, en daar maakt Rusland dan weer gebruik van dat moe zijn van die beelden. Dus is het ook een contraproductieve strategie op de lange termijn?
Ik denk als je die positieve toon, die zeker in het eerste jaar wat Oekraïne heeft laten zien. Laat gewoon je successen zien. Laat zien dat je als underdog weerbaar bent. Ik denk dat als ze dat blijven doorvoeren, dan zal daar altijd aandacht voor zijn. Even puur als mensen gezien, zou ik kijken van, moet dit soort beeldmateriaal, oorlog is hard, maar dit komt wel heel erg direct binnen op allerlei huiskamers, maar ook bij mensen in de trein. Ja. Of dit op de langere termijn of dat jouw zaak dient.
Waar ik nog even benieuwd naar ben, en dan wil ik eigenlijk door naar het volgende punt. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, is, we hadden het over onderschepte gesprekken. Weten we hoe dat technisch werkt?
Ja, in grote lijnen denk ik wel. En ik heb dat gevraagd aan de Oekraïnse collega. Ik zeg, hoe kan dat nou dat die Russische gesprekken worden geïntercepteerd? Nou, zegt hij, dat heeft eigenlijk te maken dat er gewoon dicht aan de frontlijn toch telefoons worden gebruikt. Het is verboden in het Russische leger, hij zegt. Maar om dat daadwerkelijk te handhaven, de smartphone is gewoon overal. En de drang om te communiceren met het thuisfront, ook aan die frontlijn, die is er gewoon. Hè. De Russen hebben wel wat maatregelen genomen. In het begin deden zelfs hoge Russische generaals dat. Nou, die werden toen vervolgens aangevallen door de Oekraïne, door wat ze nog over hadden van de luchtmacht of door artillerie, omdat ze gewoon hun positie hadden bepaald.
Ja, precies. Ja.
En desondanks zie je het dus nog steeds gebeuren. Het gebeurt soms gewoon met in beslag genomen telefoons die ze pakken. En dat gaat dan gewoon via Oekraïnse telecommunicatie. Dus de gsm-infrastructuur, de telecom-infrastructuur. Daar wordt dat opgepikt. Ja, daar zitten dus Oekraïnse bedrijven achter. En dan is het natuurlijk niet zo lastig om dat telecomverkeer uiteindelijk te intercepteren.
Waar ik benieuwd naar ben, we hebben het specifiek over hoe sociale media nu ingezet worden. Wanneer merkte je die tactiek van de Oekraïnse inlichtingendiensten dan voor het eerst op om dit te gebruiken?
Ja, dat was eigenlijk al vrij in het begin. Dat was vanaf in februari was de inval. En in maart, april begonnen zowel de SBU, dus de Binnenlandse Veiligheidsdienst, als de Militaire Inlichtingendienst dit soort gesprekken naar buiten te brengen.
Ja.
Dus, en dat is wel iets wat je normaal gesproken, wat een inlichtingendienst in het Westen, in ieder geval, dat zou je eigenlijk niet doen. Dit is eigenlijk wel de holy grail voor wat betreft inlichtingen. Hè. De capaciteit laten zien dat je iemand kunt, zijn gesprekken kunt intercepteren. Daarmee voorkom je natuurlijk ook gelijk dat iemand, dan is die gewaarschuwd. En dan zou je denken, dan stopt die.
Dan hou je wel op.
Dan hou je ermee op.
Er
is een enorm afbreukrisico om dat soort dingen naar buiten te brengen. Maar je ziet eigenlijk dat, ik noem het dan maar even de strijd, de battle of the narratives, de strijd met narratief. Wij zijn die rechtvaardige oorlog aan het voeren. Kijk eens wat die Russen allemaal uitspoken. Ja. Dat doet dat afbreukrisico teniet. En stap mij daar eigenlijk overheen.
Precies, ja.
En heel interessant om te zien is dat recent bij het conflict omtrent Gaza, natuurlijk wat begon op 7 oktober met die verschrikkelijke vredeaanval van Hamas op Israël. Ik zie de Israëli's het momenteel ook doen. Die gebruiken gesprekken die ze intercepteren van Hamas-leiders. Daar pakken ze stukjes uit waarin ze negatief praten over hun eigen Palestijnse bevolking. Of waarin wordt gezegd van verhinder ze dat die mensen gaan evacueren. Zorg ervoor dat dat niet lukt. Nou, de Israëlische inlichtingendienst die pikt dat soort gesprekken op en zet het vervolgens online. En waarom? Ja, dat heeft te maken met natuurlijk de internationale positionering.
Ja.
En zo zie je eigenlijk dus wat van oudsher supergeheime inlichtingenmateriaal is. De betekenis daarvan zie je verschuiven. En bepaalde delen worden gewoon gebruikt in die internationale strijd om de narratieven.
En in hoeverre gaat AI dit eigenlijk lastiger maken? Want ik hoor nu eigenlijk dat soms een audiofragment net zo effectief kan zijn als een hele militaire operatie. Maar een van de dingen waar ik me in AI op korte termijn het meeste zorgen om maak, is audiomanipulatie. Beelden, daar zie je nog aan soms aan dat het een beetje nep is. Je kan een vinger, een duim, iets raars zien bewegen. Audiobestanden zijn nu al vrijwel 99,9% goed na te maken.
Ja.
En de echtheid daarvan hebben we gezien in de Slovaakse verkiezingen, wat dat kan aanrichten. Waar gaat dit heen met audiomanipulatie met AI? Als je straks ook niet meer weet of die berichten daadwerkelijk wel echt zijn. Wie gaat dit verifiëren?
Ja, inderdaad. Ik denk dat het een heel goed punt is. Voor wat betreft de berichten die nu nog naar buiten komen. Er zijn wat meerdere mensen die er inmiddels naar kijken.
Bellingcat geloof ik doet hier veel onderzoek naar.
Ja, precies. En ook wat onafhankelijke onderzoekers in Oekraïne zelf. Je hebt een account, het heet @WarTranslated op Twitter. Die vertaalt dit soort berichten ook vaak. En die zeggen eigenlijk nou puur op basis van accenten, de context, wat er gezegd wordt, durven wij wel te zeggen dat dit daadwerkelijke gesprekken zijn. Maar daar is wel in, daar wordt wel selectief mee omgegaan. Hè? Dus waarin de Russen zich het meest negatief uitlaten, juist dat stuk aspect wordt er uitgepakt. Ik denk dat we voor wat betreft wat jij net beschrijft, natuurlijk die manipulatie van audio, heel voorzichtig moeten zijn. En en heel waakzaam moeten zijn op momenten, op kritische momenten. Als het gaat om hoogwaardigheidsbekleders die op een bepaald moment, als de situatie al gespannen is, iets zeggen wat of via een wat obscuur kanaal opeens op internet verschijnt. Ja, dan moeten eigenlijk alle alarmbellen afgaan. En gelukkig is er dan nog wel, hoop ik, en dat weet je misschien beter dan ik, nog zoveel forensische expertise, zeker, dat nog ontdekt kan worden. Maar dan is het kwaad misschien al geschied. Hè? Ja. Juist dat op het moment van gespannen situaties, als bepaalde personen die een kritische rol spelen, presidenten, ministers, ja, iets in de mond wordt gelegd. Ja, dat is gevaarlijk.
Zeker. Moeilijk ook omdat je alleen maar kunt vertrouwen op je oren.
Inderdaad.
Ja, exact. Ja, dat is het enige waar je aan kan onderscheiden. Ja,
precies.
Je hebt zelf als militair in Afghanistan gezeten. Je had daar onder meer te maken met de Taliban. Hoe werd daar dan gebruik gemaakt van sociale media?
Ja,
ander tijdperk misschien wel?
Ja, daar heeft natuurlijk een enorme ontwikkeling in gezeten. Ik was voor het eerst in Afghanistan in 2007. En wat deed de Taliban dan als ze een bepaalde boodschap wouden afgeven aan een dorpsbestuurder in een gebied waar wij min of meer controle over hadden? Dan kreeg hij een night letter. Night letter is gewoon, 's nachts krijg je een stuk papier
onder je deur geschoven.
Hey, let op, jij kapt nu met de samenwerking met die buitenlandse ongelovigen. Ja. En doe je dat niet, dan zijn er gevolgen voor jou. Hele
psychische
effectieve. Ja, ja. Precies.
Zit die onder mijn deur, krijg je straks dan...
Jazeker. Maar toen had je natuurlijk ook al de eerste op internet, YouTube en dergelijke was er al. Hm. Maar daar hield de Taliban zich nog helemaal niet mee bezig.
Ja, maar ik weet niet of dat er hiermee te maken, maar je hebt natuurlijk heel lang gehad die onthoofdingen als trend, dat soort dingen. Ja. Dat was wel in die jaren, denk ik.
Hè? Ja. Er kwamen wat eerste beelden van naar buiten. En later, in 2014, was ik er opnieuw. En ook in de late fase, in 2018, 2019, ben ik er nog geweest. En toen was natuurlijk de NAVO-troepen waren veel meer besloten tot een basis. En wat je de Taliban zag doen, en dat is eigenlijk geprofileerd uit het geprolifereerd vanuit het Midden-Oosten, zag je hun aanslagen gingen ze filmen. Hè? Dus op het moment dat er een VBID, zo'n bomauto, inreed op zo'n Afghaanse legerbasis, dan hing er een drone boven. En die maakte die beelden van die enorme ontploffing.
Ja.
En in de laatste jaren voordat IFAS, voordat de NAVO-troepen weggingen, zag je steeds meer van dit soort beelden komen. En dat had natuurlijk een enorm ondermijnend effect over de bereidwilligheid van Afghaanse troepen die soms op geïsoleerde buitenposten zaten om te vechten. Als jij ziet dat een nevenpost van jou op deze
wordt
manier
vernietigd.
Wordt vernietigd. Echt, dat waren explosies. Dat zag je dat met paddenstoel wel. Die Humvees waarmee ze dat deden waren volgeladen met de exclusieve. Ja, dat doet dat natuurlijk iets met de moraal. En zo zie je eigenlijk de Taliban, die in eerste instantie natuurlijk zeer afkerig waren van technologie. Cassettebandjes, cd's werden in de fik gestoken. Die beelden kennen we ook nog wel.
Ja.
Zie je eigenlijk naar een hele media-savvy organisatie gaan, waar de Afghaanse regering en op dat moment de NAVO niet afdoende antwoord op had. En juist het continu ondermijnen van die gevechtsbereidheid van die Afghaanse troepen.
Ja.
En wat zeker denk ik een bijdrage heeft geleverd aan de uiteindelijk relatief snelle overname van de Taliban.
Heeft Oekraïne, Israël, andere landen die nu in conflict zitten, hebben die iets kunnen leren daarvan?
Nou, ik weet zeker van de Israëli's. De Israëli's kijken natuurlijk al heel lang met een niet-statelijke acteur hebben ze te maken, dat is Hezbollah. Hezbollah is hier al heel lang mee bezig. Die zeiden al in de jaren 90, als we zo'n aanval doen op de Israëlische legerpost in het zuiden van Libanon, en achteraf kom je als commandant terug en je hebt geen beelden gemaakt van jouw succes, dan heeft de aanval niet plaatsgevonden. Hè. Dus nood ga je maar terug nu. En dat is eigenlijk in de oorlog in 2006 met de Israëlische inval in Zuid-Libanon heeft het tot de grote hoogte is dat gegaan. Waarbij Nasrallah, de leider van Hezbollah, die was live op televisie. Hij zat een toespraak te houden. We zijn in conflict met Israël. Kijk eens wat ze nu ons allemaal weer aandoen.
Ja.
Maar we pakken ze terug. Beste bewoners van Zuid-Libanon, kijken nu naar de zee. Daar vaart een Israëlisch fregat. En wacht eventjes, maar er gaat zometeen wat gebeuren. En wat gebeurde er? Een tijdje later sloeg er een antischeepsraket in op dat Israëlische fregat. Dat zetten ze, vervolgens kwam dat online. Hè, dus heel kort daarna werd dat online gezet. En dat liet, nou ja, zo'n tegenstander die natuurlijk militair ondergeschikt is aan de Israëlische strijdkrachten, gaf dat wel een enorm podium. Dat is, die beelden zijn wereldwijd gegaan. Mm-hmm. Kun je eigenlijk misschien wel echt een archetypisch voorbeeld van informatieoorlogsvoering. Hè? Dus gebruik maken van een kinetische aanval op het juiste moment, dat inzetten op sociale media, op internet zetten, om daarmee steun te vergaren om internationaal jouw positie. Ja.
Misschien nog heel even naar Nederland. Iets wat ik erg interessant vind, wat in een aantal publicaties wordt beschreven, is dat uiteindelijk is dit een uitputtingsslag. En Rusland zou als strategie hebben, ook wat Peter Racing zei, niveau 2 van deze oorlog is niet Rusland tegen Oekraïne, maar eigenlijk de oorlog tegen het Westen. Ja. En Rusland zou heel erg bezig zijn, onder andere in Afrikaanse landen, Zuid-Amerika, landen met een koloniaal verleden, die met name op te zetten tegen het Westen, door die gevoelens weer aan te wakkeren, wat hen is aangedaan, et cetera. Nou heeft natuurlijk Nederland ook een groot koloniaal verleden. In hoeverre zijn we ons echt bewust dat die sociale media-informatieoorlog, dat Rusland in staat is, want die hebben daar middelen genoeg voor, ook buiten de grenzen van Oekraïne dit te voeren, en eigenlijk nu al bezig is om het Westen als zich een heel aan te vallen en daar brandhaarden te creëren. Hoe gaan we daarmee om en wat is daarin het risico voor Nederland?
Ja, ik ga je proberen antwoord op te geven, want het is niet helemaal mijn specialisme, maar je hebt helemaal gelijk dat er natuurlijk Russische informatieoperaties gaande zijn in Afrika, met bedoeling om gewoon westerse aanwezigheid, westerse missies en dergelijke te ondermijnen. Ik heb ooit, recent was er op televisie een uitzending van Bram Vermeulen. Hij was in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En er werd eigenlijk heel beeldend in een kaart gebracht. Enerzijds de aanwezigheid van Wagner, maar daarnaast ook gebruik maken van sociale media. En die inzetten in eigen taal daar. Dus er zit al wat specialisme op. De Russen zijn in dat opzicht gewoon bedreven.
Zijn we niet naïef geweest als al die jaren dit al het verschil zo groot is wat Rusland op ons afvoert?
Nou,
je moet lachen.
Nee. Het is dat wat ook door mijn hand. Dit is alsof je mijn gedachten leest.
Ja, wij kennen elkaar zo goed.
Ja, nee, want we in Oost-Europa, zijn ze hier nooit naïef over geweest. Hebben ze dit heel vroeg in beeld al gehad in de Baltische Staten, regeringsleiders, Kaja Kallas, wie kent haar natuurlijk niet, was even de tegenstreefster van onze eigen minister-president om eventueel secretaris-generaal te worden van de NAVO. Dat soort regeringsleiders in Litouwen zijn ze hier echt heel fel op, omdat ze dit gewoon dagelijks meemaken. En dat is niet iets wat begonnen is in 2022. Dat is al veel eerder begonnen. En het heeft echt een hoge vlucht genomen naar de perikelen natuurlijk. Wat is gewoon de start van de oorlog in 2014.
Kijk, de cybertips mogen pas inspireren, Harm. Maar wel even positief nieuws voor de mensen die nu al echt hun auto geparkeerd hebben en denken het heeft allemaal geen zin meer. Nederlanders zijn het tweede land ter wereld in het herkennen van desinformatie. Mm. En vorige week hadden wij nog een kleine discussie waarin ik jou beticht dat ik denk dat onze samenleving niet voorbereid is.
Ja.
Een kleine mea culpa doen. Dat in ieder geval blijkt uit cijfers. Ja. Je zou ook kunnen zeggen dat de rest van Europa er dan heel slecht voor staat. Maar Nederland dus in het herkennen van desinformatie, het controleren van bronnen, dat Nederland daar ontzettend goed in scoort. Dus dat
geruststellende gedachte.
In ieder geval een klein positief nieuwsje.
We eindigen natuurlijk altijd met onze tips, onze inspirerende noot. Peter, jij bent onze gast. Ik ben benieuwd wat je hebt meegenomen.
Ja, ik heb een rapport meegenomen en het is niet te dik, dus lekker handzaam.
Ja.
Dat heet Cyber Resistance. Ukraine Special Operations in Cyberspace. Dat is geschreven door onder andere Stefan Susanto, een niet onbekende in de cyberwereld die veel onderzoek doet. En hij heeft gekeken naar de organisatie Cyber Resistance, die eigenlijk hackt voor Oekraïne. En dan hun samenwerking vervolgens weer met het onderzoekscollectief Inform Napalm. Lekker subtiele naam natuurlijk, Inform Napalm. Maar dat moet je eigenlijk een beetje zien als een soort pro-Oekraïns Bellingcat. Het doen gewoon gedegen onderzoek op basis van bronnen, maar maken ook gebruik van gehackte gegevens. En wat nou zo aardig is, is dat ze die combinatie weten te maken van enerzijds technische hackers, die gewoon bij de Russen inbreken, mailboxen, boksen van officieren weten te kraken. En vervolgens dat onderzoekscollectief wat het in context weet te plaatsen en daar mooie rapporten over schrijft. Nou ja, hij heeft dus uitgezocht hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ukraine Special Operations in Cyberspace. En hij concludeert eigenlijk van deze twee organisaties, dat Cyber Resistance en Inform Napalm, die doen zich weliswaar voor als volledig onafhankelijk van de Oekraïnse overheid. Maar ik meen hier toch te bespeuren dat hier gewoon banden zijn met de Oekraïnse inlichtingendiensten. Interessant rapport, wat ook weer een belangrijk deel weergeeft van eigenlijk ja, operaties in cyberspace en dan de link naar informatieoperaties.
Wat waanzinnig interessant is, Harm, wat Huiken beschrijft, want dit hebben ze natuurlijk ook aan de Russische kant. Groepen die op die manier organiseren en het Westen aanvalt. Wij hebben dus letterlijk mensen bij ons in ons bedrijf zitten die kijken naar die Telegram-kanalen. Vroeger moest je helemaal soort van geheimzinnig op het ding op het dark web doen om te kijken of een klant werd aangevallen. Nu kijken ze soms op Telegram. En dat hebben we gezien toen UMC Groningen werd aangevallen. Dan wordt natuurlijk soms gewoon aangekondigd. We gaan het Nederlandse bedrijf. Het is ook echt een hele andere werkelijkheid dat je dat nu soms afgesproken ziet worden.
We hebben het natuurlijk best wel vaak over AI gehad al. We hebben natuurlijk alarmerende berichten. Niet zozeer bij ons, maar gewoon in nieuwsmedia over dat het allemaal banen gaat kosten. En ik wil toch even graag een artikel van het Parool aanhalen. Over Diederik Ebbingen. En ik weet niet of je hem kent, maar hij is al 4 jaar de stem achter bekende Aldi-reclames. Maar nu niet meer. Want Aldi heeft...
Ze hebben hem vervangen.
Hij is vervangen. Of nou ja, ja. Aldi heeft een AI-stem gecreëerd voor zijn eigen commerciële uitingen. Waarbij ze, ik zeg even uit mijn hoofd, 12 medewerkers hebben opgenomen en daar een soort combinatiestem van gemaakt hebben. En die kunnen ze eigenlijk alles laten zeggen. Of je nou verkouden is of niet. Want ja, AI wordt natuurlijk niet verkouden. Ik vind het een interessante ontwikkeling. Ik weet niet of ik hem shocking vind. Ik ben niet heel erg verrast. Maar ik vind het vooral een interessant gegeven. Dat een menselijk gezicht, zeg maar, die dus de stem was achter een bedrijf, dat het nu ja, niet meer zo is.
Ik vond hun uitleg wel echt weer interessant. Zij zeggen, wij zijn Aldi, wij zijn een discounter, het moet altijd goedkoper. Dus ja, we zochten ook gewoon een manier om dingen efficiënter te doen. Het past wel bij hun merkuitstraling. Ja, ja. Je kan zeggen wat je wil.
Ja. Nou ja, mijn tip is dat artikel. Ga het even lezen. Het is een manier. Het laat gewoon zien dat sommige beroepen in ons dagelijks leven komen onder druk te staan door AI. Dit is er één van. En ik wil het echt graag houden bij alleen onder druk staan.
Precies, want de kans ook weer aan de andere kant. Nou, ik wil het natuurlijk hebben, Harm, over het beveiligen van mobiele telefoons. Want half Nederland is in paniek en misschien overdrijf ik een klein beetje, maar ik krijg toch allerlei appjes van mensen die ik in de afgelopen jaren heb leren kennen, ook in de tv-wereld. Ja. Van, joh Dave, wat moet ik nu doen? Er is gisteren nog een bericht naar buiten gekomen dat Apple 92 in 92 landen mensen heeft gewaarschuwd voor spyware. Ja. Ondanks dat het alleen maar wordt gebruikt natuurlijk op zeer prominente personen. Twee dingen. Heb je een iPhone? Misschien hebben we al een keer gedaan, maar dan doe ik hem nog een keer. Heb je een iPhone en maak je je nou zorgen, om wat voor reden dan ook, overweeg de isolatiemodus. Het is een schuifje die je aan kan zetten, of eigenlijk een knop, een instelling, waardoor je iPhone echt ja, een soort digitale schil om zich heen krijgt. Het gaat er niet beter van werken, want als je af en toe een filmpje wil kijken in een website die er is ingeladen, werkt het niet. Maar het geeft een enorm veilig gevoel dat jouw iPhone echt hermetisch is afgesloten en er gaat niks meer mee gebeuren. De andere kant is, heb je een Android, dan zijn er echt hele goede beveiligingssoftware die je daar wel op kan installeren en die ook echt wat doen. Die houden malware tegen, daar kan je allerlei instellingen in doen. Je kan zien wat er op je telefoon gebeurt, welke toestemmingen apps hebben. Doe dat soort dingen. En op mobiele telefoons, als je isolatiemodus of een goede beveiligingsapp, dan hoef je op een mobiel gebied helemaal geen zorgen te maken. En zet overal je gezichtsherkenning aan. Want dat is gewoon prima.
Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. En naast ons zit luitenant-kolonel en onderzoeker aan de Nederlandse Defensieacademie Peter Schrijver. Peter, ontzettend bedankt dat je was. Dank voor je inzichten. Wil je ons dan volgen op X? Dat kan. @DaveMaasland, @HarmTeunis en via @DigitaleFront. En Peter kun je volgen via @PSGUU. Heb je nou tips? Wil je ons iets vragen? Mail dan naar hetdigitalefront@kortimedia.nl. Kortie met een C. Tot volgende week.
Tot volgende week.